En na het zingen van dit vers lezen we samen Genesis 17, vers 1 tot en met 8.
Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en ge zult tot een vader van menigte der volken worden, en uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken, en ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land van uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn.
Voor de gasten van morgen in ons midden, we zullen vanmorgen een catechismusprediking houden. Dat heeft ook daarmee te maken dat we in deze tijd zijn aangekomen bij de sacramenten in de catechismus, doop en avondmaal. En dat doen we in deze periode aan de hand van Genesis 15 tot en met 17, vooral het sacrament van de doop. En dat betekent dat we eerst een catechismusvraag en antwoord zullen lezen, en wel vraag en antwoord 74 van zondag 27. En ik besef, gemeente, dat ik nu ook een paar vragen oversla, maar in de komende tijd wordt wel duidelijk waarom ik dat doe, daar kom ik ook weer op terug. We lezen vanmorgen alleen vraag en antwoord 74 in deze dienst, waar ook de doopwet bedient. Er staat: zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het, want mitsdien zij, al zowel als de volwassenen, in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan aan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop, als door het teken van het verbond der christelijke kerk ingelijfd, en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, door voor de welk in het nieuwe verbond de doop is ingezet. Nu, we zullen ons vanmorgen vooral concentreren op het oude testament, waar ook de fundamenten worden gelegd van de kinderdoop in onze tijd. En daarom is de tekst voor de prediking Genesis 17, vers 1, waar de Heere aan Abraham opnieuw verschijnt en tegen hem zegt: Ik ben God, de Almachtige, wandelt voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Gods verbond opgericht met Abraham. Gods verbond opgericht met Abraham. We letten op Gods naam, dat is het eerste punt. Het tweede punt is: we letten op Abrahams naam. Dus Gods naam en Abrahams naam. Er zijn al 13 jaren voorbij gegaan, gemeente, wanneer de Heere opnieuw in het leven van Abraham verschijnt. Het kan zijn dat in de achterliggende jaren God ook gesproken heeft tot Abraham. Dat weten we niet. We hoeven niet te concluderen dat er dus helemaal niets gezegd is. De Heilige Geest heeft het misschien ook niet nodig geacht om die tussenliggende ontmoetingen tussen de laatste keer die wij vorige week zondagavond zagen en deze keer, de verschijning van Abraham wanneer hij 99 jaar is, het heeft de Heilige Geest misschien niet goed gedacht om die momenten op te laten nemen in de schrift. Laat ook voorzichtig zijn met het trekken van conclusies op grond van wat er niet staat. Eerbied voor Gods woord geeft ook voorzichtigheid in de omgang met Gods woord. Abraham is 99 jaar oud en dat betekent dat zijn zoon Ismaël, die hij verwekt heeft, zo zagen we dat zondagavond bij Hagar de slavin, 13 jaar oud is. Naar de begrippen van die tijd is Ismaël bijna volwassen. Nog even, hij zal de tent uitgaan op zoek naar een vrouw naar een meisje om samen met haar een eigen leven te gaan inrichten. Kan zijn dat dat nu al speelt, dat weten we ook niet. In ieder geval, God verschijnt op dit moment. En dat doet de Heer op een bijzondere manier. Dit keer niet in een gezicht zoals we dat zagen in Genesis 15. Een gezicht waarin de Heer opening geeft, ruimte geeft om te kunnen reageren op wat God zegt. Waardoor een tweegesprek ontstaat, dat zagen we toen ook. De Heer sprak, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham haakte daar toen direct op in. En hij vroeg zich, en ik vertaal het nu maar wat vrij, waar is dat loon dan wat u beloofd heeft? Het loon van het beloofde land Canaan, maar vooral het loon, dat hoorde je doorklinken in de woorden van Abraham, van het beloofde nageslacht. Toen ontstond er ruimte voor een tweegesprek. Nu spreekt God, onverwachts en eenzijdig, en plaatst zichzelf opnieuw in het middelpunt. Ik ben. Zo spreekt de Heere op dat moment tot Abraham. De Heere gaat niet een genoegelijk gesprek aan op de achternamiddag om even met wat gedachten te kunnen verwisselen met Abraham, om te vragen hoe het zo met hem gaat, hoe het erbij staat. Nee, God spreekt en als God spreekt, dan stelt hij zichzelf direct in het middelpunt, dan plaatst hij zichzelf centraal. Zoals vanmorgen dat ook klonk aan het begin van de dienst. Ik ben de Heere, uw God. Dat staat niet ter discussie. Hoe we daar ook tegenover staan, of we belang hebben bij die God en wat we doen met zijn woord, dat is ten tweede. Als eerste en heel nadrukkelijk zegt de Heere wie hij is. En van daaruit klinkt het woord, zowel van belofte als ook het woord van vermaning. Van daaruit klinkt het woord van vertroosting als ook van bestraffing. God spreekt. Hij stelt zichzelf centraal. Het gaat dus in het spreken van God om God, om God alleen, om zijn eer, om wie hij is. En hoewel de Heere ons daarmee aan de ene kant er eenmaal buiten plaatst gemeten, ik ben, betrekt hij ons er tegelijkertijd weer helemaal bij. Ik ben de Heere, ik ben met u. Dat is het wonderlijke in Gods spreken en in Gods handelen. Al heeft God ons niet nodig, hij maakt ons wel afhankelijk van hem. En al heeft de Heere genoeg aan zichzelf, hij heeft er behagen in, wanneer wij nooit genoeg krijgen van hem. En al heeft de Heere ons niet nodig om zichzelf te verheerlijken, het streelt hem in zijn eer en in zijn majesteit. Wanneer zondaren hem verheerlijken en zijn deugden gaan verkondigen. Hoe wonderlijk is de Heere, gemeente, die ons aan de ene kant links laat liggen en ons aan de andere kant direct ontfermt en erbij betrekt. Zo ook hier in het leven van Abraham, God spreekt, ik ben God, de Almachtige. De Heere benoemt zichzelf met name, gemeente, en dat is vooral in het Oude Testament van groot belang. Dan mogen we niet zomaar overheen lezen. En zoals we dat wel eens doen wanneer wij ergens zijn, een verjaardag, en je ziet iemand zitten in de hoek van de kamer en je stoot je broer of schoonzus aan en je vraagt, wie is dat? Wie is bij jou op visite? Die ken ik niet. En heel kort wordt dan verteld wie hij is, waar hij woont, wat de verhouding is, tot de familie waar hij is uitgenodigd. En dan weten we dat. Maar ik verwacht niet dat u dan opstapt. Zo door de kamer loopt, tussen de mensen door en naast die andere gaat zitten. Dat doen we alleen als we er belang bij hebben. Als we die persoon interessant vinden om contact mee te maken. Maar meestal laten we het voor wat het is. We hebben bij dat gezicht dat ons vreemd overkwam een naam en we zijn weer wat gerustgesteld. Maar zo ligt het bij de Heere niet, gemeend. God heeft geen namen nodig. Omdat hij ons niet nodig heeft. Wij hebben namen nodig om met iemand contact te kunnen leggen. Hoe heet je? En dat is dan een openingsvraag voor een verder gesprek. En afhankelijk van hoe dat gesprek gaat lopen, wordt ook duidelijk hoe we die relatie voor de rest gaan uitbouwen. Gaan we verder in dat contact of merken we dat de andere kant niet open staat voor ons? Of zijn wij misschien zelf teleurgesteld, geraakt in die eerste kennismaking en laten we het voor wat het is? Maar wanneer God zichzelf een naam geeft, dan doet hij dat omdat wij daardoor in staat zijn om contact met hem te leggen. Om hem bij zijn naam te noemen. Om God bij zijn naam aan te roepen. En wanneer wij de Heere aanroepen bij zijn naam, geeft de Heere in die naam ook ruimte om te vragen wat we aan God willen vragen. Als de Heere zegt, ik ben de Heere, ik ben erbij, dan mogen we dat op twee manieren uitspreken. Heere, wilt u bij mij zijn? En we eigenlijk twee keer Gods naam gezegd. Heere, de eerste keer, wilt u bij mij zijn? Dan passen we Gods naam toe op onszelf en leggen we dat met twee gevouwen handen als een gebed terug bij God. Dat is de Heere bij zijn naam aanroepen. Hem noemen zoals die heet. En hem vragen of hij ook voor u en voor jou, voor mij wil zijn zoals hij zegt te zijn. Hier dus ook in dit moment. Als de Heere tegen Abraham zegt, ik ben God de Almachtige, dan doet de Heere dat niet zomaar om even terloops iets van zichzelf te noemen en dan kunnen we dat voor de rest ook laten voor wat het is. Integendeel, de Heere plaatst zijn almacht direct in het middelpunt. En er is trouwens ook alle reden toe om juist nu deze naam uit te spreken. Vandaar, ik kijk toch nog even met u naar vers 1, dat dit hoofdstuk begint met een situatie uit Abrahams leven te beschrijven. Abraham was 99 jaar oud. Dat gaat ons voorstellingsvermogen te boven. 99 jaar oud. Wij zouden zeggen, bijna 100. Bijna 100. En dan hoor je iemand die dat bijna is in één adem erachteraan zeggen, ik hoop dat ik het mag beleven. 100 worden. En dan kunt u zich voorstellen, gemeente, dat het dan volslagen onzin is. Wanneer iemand dat tegen een bejaarde die zit ergens in een bejaardenhuis of in een verpleeghuis zou zeggen, wanneer verwacht u een kindje? Dat zou echt ongepast en misplaatst zijn, toch, zo'n vraag? Nou, daar hebben we meteen de situatie. Bijna 100. En hier in deze geschiedenis is er alle reden om te vragen, Abraham, wanneer verwacht je nou met je vrouw een kindje? En toch, gemeente, en ik denk dat u dat ook bij uzelf aanvoelt. Als ik dat zo uitspreek, dan voel ik eigenlijk al schroom bovenkomen. Dat durf je toch niet hardop uit te spreken. Maar als we terugkijken naar de achterliggende hoofdstukken, zoals dat in de achterliggende periode langskwam, was er wel een reden om die vraag te stellen. De Heer had dat meer dan eens toch beloofd. En de Heer nam op enig moment ook Abraham naar buiten, toen hij ook moedeloos in zijn tent zat en het niet meer zag zitten, de muren kwamen op hem af. Toen hij daar zat te peinzen, en de woorden die later Asaf zou dichten, zouden Gods beloftenissen nimmer haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht. Ongetwijfeld ook zijn moeite en zijn aanvechtingen zijn geweest. En toen kwam God en die nam hem bij de hand, leidde hem naar buiten en liet hem naar boven kijken. We zagen toen dat Abraham blikte in Gods almacht. De grote schepper alle dingen. Liet Abraham zonder woorden zien wat hij later tegen Abraham zou zeggen, zou voor de Heere iets onmogelijk zijn. God toonde wie hij is, als de Almachtige, die alles draagt in zijn hand. Nu komt de Heere in de tent. Toen leidde de Heere Abraham naar buiten en liet hem in die stille nacht naar boven kijken. liet Abraham ontdekken de macht en de majesteit van God de Schepper, zodat Abraham in verwondering zich klein voelde worden voor God en al zijn vragen en al zijn aanvechting en al zijn strijd mocht neerleggen in de almachtige handen van de Heere, zou hij die alles heeft geschapen niet in staat zijn om ook dit wonder te verrichten? Maar dat klinkt niet alleen tegen die achtergrondgemeente, de achtergrond van Gods almacht. Want ondertussen loopt daar wel een jongetje van 13 jaar in de tent. Ismaël. En als ik die naam laat volgen, gemeente, dan roept dat direct ook de herinnering aan die geschiedenis op het Hagar. En als ik even terugblader, niet alleen naar die geschiedenis met Hagar en Sara, die daar een hele rare rol in speelden, maar ook terugkijk naar dat hoofdstuk daarvoor, Eliezer, die naar voren werd geschoven door Abraham en God kapte dat direct af. Dan liggen tussen die eerste belofte van de Heere en deze hernieuwde belofte die God gaat spreken in de tent van Abraham ook een geschiedenis. Elke nacht staan nog steeds dezelfde sterren aan de hemel. En elke dag als je over het strand gaat lopen, zie je daar dezelfde zandkorrels liggen, ontelbaar. Maar tussen die momenten in Genesis 15 aan de ene kant en hier het eerste moment van Genesis 17 aan de andere kant ligt een geschiedenis. Abrahams geschiedenis. Een geschiedenis van een mens zoals u en ik. Die al zijn middelen heeft ingezet om Gods belofte te kunnen vervullen. En één voor één liep dat spaak. Dat kunnen we niet meer wegpoetsen, gemeente, uit het leven van Abraham. En als we dan even terugkijken, nu Abraham 99 jaar oud is, op die achterliggende 13 jaar, dan ligt er een ravage van 13 jaar. En dan hebben we eigenlijk al meteen dat tweede te pakken uit Gods naam, de Almachtige. De Heere spreekt die woorden op het moment dat alles in het leven van Abraham in puin ligt. En dat zoontje Ismaël, mag ik het gewoon eens heel eenvoudig zo zeggen, letterlijk de vervulling van Gods belofte voor de voeten loopt. Dankzij Abrahams toedoen en Sara's rol. Ziet u dat? 99 jaar, nog geen kindje, maar wel een oplopende schuld. Mag ik dan meteen maar even de lijn doortrekken, gemeente, naar u en naar mezelf? Zonder boven Abraham te gaan staan, maar ik hoop dat u naast hem kunt gaan staan. Als je nou zelf eens even terugkijkt op de achterliggende jaren, kijk eens even mee. Ziet dat er nou zo mooi uit? Kun je nou zeggen, nu je een jaar of 30 geworden bent, of 44 of 65... Nou, dat is iets waarmee ik voor de dag kan komen. Wat ik bij de Heere kan neerleggen. Waarvan ik misschien ook wel zeg, nou Heere, dat is dankzij uw genade. Maar dat is ook wel iets waar ik trots op ben. Of heb jij dat ook, net als Abraham? Dat naarmate je ouder wordt, het steeds meer onmogelijk begint te worden. Omdat die achterliggende jaren meegaan je leven door. En de last daarvan steeds zwaarder begint te drukken. Kijk, dan krijgen die woorden, ik ben God de Almachtige, opeens een hele andere klank. Dan is het niet alleen dat de Heere alles kan, zoals hij alles heeft geschapen. Alles met één woord tevoorschijn heeft geroepen. waarover we ons kunnen verwonderen, ook in deze prille tijd, waarin we zien hoe langzaam maar zeker het dorre en het doodse plaats moet maken voor het nieuwe leven. Maar dan krijgen die woorden, ik ben God de Almachtig, ook klank en relief tegen de achtergrond van een leven waar alles in puin ligt, waar alles verzondigd is. Dan moeten we dus ook eigenlijk steeds meer hebben van die eerste woorden, ik ben, ik ben. Ik ben God de Almachtig. En dan krijgt dat spreken van de Heer in de tent van Abraham opeens ook een genadekarakter gemengd. Dat God 13 jaar later, terwijl hij ook dat jongetje daar door de tent ziet lopen en die hele geschiedenis achter Ismaël feilloos kent, uit zichzelf die tent binnenstapt. En zichzelf zo benoemt. Ik ben God de Almachtige. Ik kom hier niet even de rekening vereffen. Afscheid nemen. Ik kom nu plaatsmaken voor mijn wonderen. En voor mijn almacht. Dat doet de Heer trouwens op een hele mooie manier, gemeente. Kijkt u maar even met me mee. Ik sla dat tweede deel van vers 1 even open. Er staat in onze vertaling, en ik zal mijn verbond stellen, vers 2, tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Als we dat woord lezen, ik zal mijn verbond stellen, dan krijgen we de indruk, en zo wordt het soms ook uitgelegd, dat God hier opnieuw een verbond opricht. God stelt zijn verbond op in de tent van Abraham. Maar in de taal waarin dit gedeelte geschreven is, dat er letterlijk iets anders. En ik vind het ook heel jammer dat dat niet zo is teruggekomen in onze vertalingen. Ik wil het letterlijk vertalen. Daar staat, ik zal mijn verbond geven. Ik zal mijn verbond geven. Met die woorden zegt de Heer allereerst, ik trek de lijn door. Dat verbond was al opgericht. Het leven van Abraham toen God hem riep uit Ur der Chaldeeën in Genesis 12. De Bijbelschrijver plaatst het leven van Abraham ook tegen de achtergrond van het geslacht van Abraham, de geslachtsregisters. En als we die lijn zo even doortrekken vanaf dit moment, hier in de tent van Abraham, terug de schrift in, dan komen we uiteindelijk uit in Genesis 3 vers 15 bij de moederbelofte. Gouden draad van Gods trouw, die de Heer langzaam maar zeker gaat uitrollen in de Bijbel en steeds meer kleur en tekening gaat geven, die wordt doorgetrokken tot en met dit moment, 99 jaar oud, één ravage. Ik zal mijn verbond geven. Dat is dus echt ook een gave. Een gave van genade. Van trouw. Van eenzijdige liefde. Tegen de achtergrond van ontrouw, ongeloof, onwaardigheid, schuld en zonde. Trek de lijn maar meteen even door, gemeente, naar deze bijzondere dienst van morgen, wanneer opnieuw in het midden van de gemeente het sacrament van de heilige doop bediend mocht worden. We lazen dat vanmorgen zo heel eenvoudig in het doopsformulier. Maar wanneer wij somtijds uit zwakte in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Aangezien de doop een zeker en onfeilbaar getuigenis is van Gods genade. Van Gods gaaf. Zie je dat hier oplicht, de gemeente in de tent van Abraham? Wanneer wij somtijds in zonde vallen, dan loopt Ismaël, Hagar is aan het werk, Sara, Abraham. Zo moeten Abraham en Sara aan Gods genade niet vertwijfelen, aangezien het verbond dat God met hen heeft opgericht een genadeverbond is. Een eenzijdige gave van God die rust in zijn almacht. Ziet u, gemeente, hoe vast Gods trouw ligt? Dat ligt dus in hemzelf. Ik ben de Almachtige. God wijst niet naar zijn hand, kijk eens wat ik kan. God wijst nu niet meer naar de schepping. Moet je zien wat ik gemaakt heb. Ja, als alles in puin ligt in de tent van Abraham, dan wordt het spannend. Wie is God nu? Want hier kunnen de sterren niets meer doen. En hier spreekt het zand van het strand niet meer. Binnen de tenten van Abraham spreekt alleen maar Abrahams leven en Abrahams schuld. Nu moet God zelf eraan te pas komen. Daarom benadrukt hij zo sterk aan het begin van dit hoofdstuk: ik ben God de Almachtige. En ik geef mijn verbond. De Heere verbindt zijn almacht dus hier met zijn genade. En dat zijn de twee pijlers, gemeente, die liggen onder het sacrament van de besnijdenis in het Oude Testament en van de doop in het Nieuwe Testament. En die pijlers hebben we iedere keer weer opnieuw nodig, ook in ons leven, als een vast fundament waarop een zondaar mag zinken en mag rusten in Gods eenzijdige trouw en genade. Ik ben God de Almachtige. Ik zal mijn verbond geven. We maken de stap, gemeente, naar het tweede punt. Abrahams naam. En ik laat vanmorgen verschillende dingen liggen, omdat we ook de tijd hiervoor nodig mogen hebben, ook in de komende periode. En ik keek even met u naar de reactie van Abraham, vers 3. Als de Heere gesproken heeft, God spreekt, ik ben, en hij de belofte heeft uitgelegd, opnieuw bevestigd heeft in vers 2, ik zal mijn verbond geven tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. En God sprak met hem. Dat is een vreemde reactie, gemeente. Zo hebben we Abraham nog niet leren kennen, toen we hem zo even te loof begonnen te volgen in de achterliggende week. Toen de Heere Abraham riep uit Ur der Chaldeeën, stond Abraham op. Gehoorzamend Gods stem volgde hij de Heere, pakte zijn koffers in en ging op reis naar het land dat God hem wezen zal. En onderweg werd langzaam maar zeker duidelijk waar de Heer hem uiteindelijk zou brengen, namelijk in dat kleine strookje aan de Middellandse Zee. God gaf hem dat als een plek. Abraham mocht daar rondtrekken en alles in zich opnemen, in afwachting van het moment dat de Heer zijn belofte ook zal vervullen, dat hij van een vreemdeling burger zal worden. Op andere momenten, wanneer de Heere spreekt tegen Abraham, dan leidt de Heer hem uit de tent. Staat Abraham daar omhoog te kijken, volgend de aanwijzingen van de Heere, tel die sterren. Maar hier spreekt God opnieuw. En valt Abraham voor het eerst neer, plat op zijn gezicht. Wat is dat voor een reactie? Is dat iets van schrik? Als de Heere zo plotseling op klaarlichte dag inbreekt in het leven van Abraham, hij zich van niets en niemand bewust en in één keer klinkt daar de stem van de Heere: ik ben God, de Almachtig. Dat Abraham als het ware stokstijf van schrik straalt en in één keer omvervalt. De houding die Abraham aanneemt is een houding van totale onderwerping. Zoals een slaaf zich opstelt naar de koning. Een grotere afstand tussen twee mensen is ondenkbaar. En die afstand zichtbaar maakt door plat op de grond te gaan liggen voor die koning, zodat die koning alleen zichtbaar blijft. Hij staat boven alles en iedereen. Zo gaat Abraham hier plat op de grond voor God liggen, zodat God alleen overblijft. is een houding, gemeente, van totale onderwerping. Hoort niet alleen bij het Oude Testament. Die gedachte hoor je wel eens. Nou ja, dit is een oudtestamentse beleving van het geloof. Ik neem u even mee, ook vanwege de tijd, maar naar één moment in het Nieuwe Testament. En dat is Matteüs 28, als de Heer Jezus zijn discipelen heeft uitgenodigd om te komen naar de berg waar Jezus hen zou ontmoeten. En vandaar zou hij dan opvaren naar zijn vader. Maar komen zijn discipelen en ze zien hem. En dan gebruikt Matteüs hetzelfde woord. Ze gaan plat op de grond liggen. In totale onderwerping aan de verhoogde en verheerlijkte Christus. Aan hem die zometeen tegen zijn discipelen zegt: aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het hoort dus bij de grondhouding van het geloof. Of dat je nou leeft in de tijd van Abraham, rondwandelt in Jezusdag, of nu vanmorgen thuis zit of hier in de kerk. Je kan daaraan jezelf toetsen. Of je de Heere mag kennen of niet. Je houding van totale overgave en onderwerping aan hem. Kijk, gemeente, dat is een houding die iemand niet van zichzelf heeft. Dat is nou een reactie op het spreken van God. Eerst spreekt de Heer. En in antwoord daarop zegt Abraham niets, maar gaat hij plat op de grond liggen. Hij onderwerpt zich aan God. Is dat ook het verlangen in jouw hart? Niet vanuit een stuk angst, een slaafse vrees, dat kunnen we nog zeggen bij dat voorbeeld van die slaaf die plat op de grond gaat liggen en die koning die dan blijft staan. Als die slaaf blijft staan, dan weet hij dat ze daar geteld zijn, dan wordt hij meegevoerd en komt hij niet meer terug. Maar als u even, mag ik het vanmorgen eens zo gaat zeggen, gemeente, in de schoenen van Abraham gaat staan. En je loopt daar door je tent. 99 jaar. Krijgen we nog een kind? Ja, God heeft het gezegd. Maar ik kan me ook voorstellen dat de Heer op enig moment zou zeggen: ik stop er maar mee. Want hier in de tent spreekt Abrahams leven. En Abrahams leven is een verzondigd leven. En dan God die binnenkomt en gaat spreken, zichzelf openbaart. En tegen Abraham zegt: ik ben de Almachtige en ik wil geven. Ik ben niet veranderd in mijn trouw en ik blijf dezelfde in mijn liefde. Maar gaat de mens tegen de vlakte, gemeente? Dan word je plat van God. Dan kun je het niet meer klein krijgen dat God omziet naar iemand zoals dat jij bent. Kijk, daar zitten we ook meteen in het hart van de doop. Zo wordt de doop dus beleefd. De doop maakt iemand klein voor God. En dat zagen we vanmorgen ook letterlijk, gemeente, voor onze ogen gebeuren. Toen dat kleine meisje Elise Ooms, gedragen in de armen van haar moeder, die bij dat doopvond werd gebracht. Ze lag daar. Ze lag daar. En God sprak: ik ben de Heere, jouw God. Dat is nou het hart van de omgang tussen God en een zondaar. Een zondaar die rust in de belofte van God. En God die alleen overeind blijft staan. Hij alleen staat in het middelpunt. Waarom ik dat zo kan uitleggen, gemeente, wel omdat ik het Nieuwe Testament aan mijn kant heb staan. Laten we maar even kijken naar dat moment, dat kunnen we nog wel vanwege de tijd doen. In het Nieuwe Testament wordt dit gedeelte, wat wij vanmorgen zo voor ons hebben liggen, letterlijk uitgelegd door Paulus. Ik kijk even met u naar dat schriftgedeelte, dat is Romeinen 4. Romeinen 4 en dan het laatste gedeelte. In hoofdstuk 4 legt Paulus uit wat de beleving van het geloof is. Hoe wordt dat geloof nu beleefd? Hij heeft daarvoor uiteengezet dat iemand alleen uit genade door het geloof gerechtvaardigd wordt om Christus gerechtigheid. En Abraham grijpt dan terug op het voorbeeld, of Paulus grijpt dan terug op het voorbeeld van Abraham. Ik zit nu bij vers 18 van hoofdstuk 4 van Romeinen. Hij haalt Abraham als voorbeeld naar voren en hij gaat dan in op dit moment hier in Genesis 17 en ik zal het met u lezen. Daar staat: welke tegen hoop op hoop geloofd heeft Abraham dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreede verstorven was. Abraham nu was 99 jaar oud. Alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was, hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En Abraham viel op zijn aangezicht toen God sprak: ik ben God de Almachtige en ik zal mijn verbond geven. En te volle verzekerd zijnde van hetgeen beloofd was, God ook machtig was te doen. Daarom is het hem tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. Welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloof in hem, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Wat bedoelt Paulus met het toegerekend? Wel, dat is de gerechtigheid van Christus. Die God kan, wil en zal toerekenen. Aan een iedere goddeloos die weggeslagen wordt door de belofte van het evangelie, verbrijzeld op de grond valt en iets anders houdt dan deze God. Die in zichzelf de dood vindt, zoals Abraham dat vond, aldus Paulus. Hij merkte in zichzelf dat al het leven verstorven was. Dat Sara onvruchtbaar was geworden. Die voor God niet kan bestaan. Als je kijkt naar Abrahams tent en weet wat er allemaal binnen gebeurd is. En die daarom alleen maar zijn houvast vindt in God zelf. Die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En door de belofte van het evangelie Christus volkomen volmaakte gerechtigheid geeft, schenkt en toerekent. Ja, zo volkomen toerekent, alsof niet hij of zij. Laten we bidden, gemeente, dat het gebeurt in uw, mijn en ook in het leven van Elise. Maar mag ik haar even als voorbeeld gebruiken? Zo volkomen toerekent in het leven van Elise Ooms. Dat niet Christus, maar zij alle gehoorzaamheid volbracht heeft. Die Christus volbracht heeft. Ja, zo volkomen toerekent. Dat wanneer Christus gerechtigheid als een kleed gelegd wordt over dat kleine meisje in de loop van haar leven, God niet meer haar, maar zijn zoon ziet. Kijk, dan krijgen die woorden: ik ben God de Almachtige, eigenlijk hun diepste klank en kleur. Dan bewijst God zijn almacht op grond van de kruisverdiensten van Christus. En doet hij iets wat wij niet meer voor mogelijk konden houden. wat we niet meer durfden te hopen en waar we niet meer op konden en durfden te rekenen. Hij spreekt vrij. Begrijpt u nou waarom Abraham plat gaat liggen? En geen woord kan uitbrengen. Hier heeft God alleen recht van spreken. Hier blijft alleen maar over wie God is, wat hij kan, wat hij wil en wat hij zal doen. Er ligt nog een diepe troost in dit gedeelte voor Gods kinderen. De Heere verandert de naam van Abraham. Waarom? Omdat die ene naam waarmee dit hoofdstuk begint, Abraham, een heidense naam is. Een naam die betekent verheven vader. Een naam die thuis hoort in Ur der Chaldeeën. Een naam die herinnert aan het heidense verleden van Abraham, de vader van aller gelovigen. Maar nu God in Christus aan Abraham Gods gerechtigheid opnieuw heeft toegerekend, krijgt Abraham een nieuwe naam. Wordt hij van niemand iemand. En wie is die iemand? Drager van Gods belofte. Vader van aller gelovigen. Zo zijn er twee die zichzelf op een nieuwe manier hier presenteren. God laat zich kennen, gemeente, van een kant die we tot nu toe in de geschiedenis van Abrahams leven nog niet hebben gezien. Maar met dat de Heere zich openbaart, schenkt hij aan Abraham ook een nieuwe identiteit. Krijgt Abraham van God een nieuwe naam. Een naam waarin elke keer weer opnieuw de belofte van het nakomelingschap doorklinkt. Als de Heere dan vertrekt uit de tent van Abraham, dan stel ik het maar gewoon zo heel eenvoudig voor. Dat er een gesprek ontstaat tussen die twee oude mensen. En dat Sarah op enig moment zegt Abraham. En dat het even stilvalt. Dat haar man haar aankijkt. En tegen haar zegt nee. Dat was nou vroeger. Maar er is een nieuw begin. Omdat God dezelfde blijft. Vanaf vandaag zeg je tegen mij Abraham. En elke keer als jij die naam uitspreekt, Abraham, is dat een appel op Gods belofte. En jij wordt daar de moeder van. Amen.